Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Welkom bij Boeken FM. Ik ben Joost, je kent het wel. En Ellen zit bij me, die ken je wel zo. En eindelijk deze zomer dacht ik, ga ik gewoon lekker op een strandstoel liggen. En ik ga gewoon boeken lezen. En af en toe wil je dan afwisseling van het boeken lezen. En dan ga je maar een podcast luisteren. Dus ik zat gewoon een beetje nietsig te scrollen door het aanbod op Spotify. En toen kwam ik deze podcast tegen met dit fragment. Luister gewoon heel even.
De schrijver moet nu meer dan ooit een celebrity zijn. Hmm. En er waren natuurlijk celebrity schrijvers altijd al. Ja. Ik bedoel, we kennen allemaal dat verhaal van... wie was die guy die zichzelf in Amerika altijd liet opbellen?
Ik heb echt geen idee.
Gewoon een van onze allergrootste schrijvers. Heel erg. Gewoon een van de grote drie. Nou ja, anyway.
Oei.
Ja, dit is toch wel. Dit is meer dan gênant.
Ja, dit is meer dan doorroken tijdens de zwangerschap.
Dit is echt gewoon. Dan ben je gewoon lijm aan het snuiven tijdens de zwangerschap.
Ja, en nog meer.
En ik dacht echt van. Weet je, aan de ene kant kan je het als een incident zien. Maar je kan ook denken van. Is dit nu hoe het voorstaat met literaire kennis van de generatie na ons?
Want dit kind was.
En dit kind.
22
dit
of
kind,
zo?
Nou, ik hoop dat ze jonger is dan 22. Ja. Maar in ieder geval, toen dachten we wel van dit kind.
Ja.
Ja.
Daar moeten we wat mee.
Daar moeten we iets mee. Dus dat kind hebben we uitgenodigd.
Hallo allemaal. Ik ben Charlotte.
Nou, dit is Charlotte.
Ja, dat is. Zij is vanaf nu onze presentator. Want we kregen wel eens vragen van luisteraars. Van ja, het is toch allemaal wel erg highbrow en ingewikkeld. Dus we dachten, we leggen de lat lekker laag. En voor iedereen, de hele fanclub van Bob die dit nu hoort, denk van waar is Bob? Bob is er natuurlijk altijd in ons hart, in ons hoofd. Nu even niet in de studio, want Bob heeft in tegenstelling tot Joost en mij wel een leven naast Boeken FM. Maar hij gaat dit seizoen een paar keer aanschuiven als expert. Maar Charlotte,
wat dacht je zelf bij dit fragment? Ik bedoel, was je er bewust van?
Ik wil mezelf heel even in verdediging nemen. Ik denk dat jij vooral struikelt over het woord guy.
Ja, guy. Waarom de helft het woord guy? Deze guy. Hebben we Merel? Merel is er ook gewoon weer.
Hallo. Hoi.
Merel. Kunnen we iets van een...
Merel, jij bent van mijn generatie.
Ja.
Jij gebruikt toch wel
welk jaar ben jij?
Ik kom uit 98.
Oké, vet.
Jij, Merel?
94.
Oh, jezus. Ja, de 90 kinderen.
Ja, jongens.
Confronterend.
Ja.
Goed, je zegt toch niet altijd man als je man bedoelt? Of weet ik veel wat jullie zeggen, kerel of zo?
Gast.
Gast.
Ja, gast is ook zo.
Daar krijg je echt zo'n
guy. Het ging me er wel echt meer om dat jullie gewoon niet op de naam van Harry Potter kunnen komen.
Dat ja, dit is natuurlijk een stuk erger. Overigens, gast klinkt echt alsof je Brainpower bent of zo'n rapper uit 2004.
Ja, maar dat zijn wij.
Gewoon, ik heb al die cd's nog steeds in mijn kast staan.
Ja. Maar guy, gewoon echt, guy. I love it. Ja, die guy, Harry Mulisch.
Ja, die... Harry Mulisch is een guy, wiens naam ik vergeten was. Maar ik geef het de schuld aan mijn onderwijs en niet aan mijzelf. Want ik ben best een grote lezer. Maar ik ben de grote drie niet echt tegengekomen in mijn schooltijd.
Wat leuk, aan welke school heb je gezeten dan?
Ik heb op dezelfde school gezeten als Willem-Frederik Hermans. Namelijk het Barlees Gymnasium.
Oh, dat is ook niet meer wat het geweest is. Nee, dat is
maar
gewoon,
ik vond wel, ik heb die podcast wel, dat komt uit Redden Millennial. Dat is een andere podcast die je maakt. En wat ik er gewoon echt mooi aan vond... En dat deed me ook wel een beetje aan mezelf denken. Dat was, jullie maakten een aflevering over contemporaine literatuur. En ik vond het gewoon mooi dat je zeg maar met 20% van de kennis wel 100% van de meningen had. Toen dacht ik, dat is wel echt een goede eigenschap.
Die moeten we hier hebben.
Voor de bij.
Ja, je bent net Twitter.
Ja, absoluut.
Heerlijk.
Ik ben ook natuurlijk een digital native, zoals we dat in mijn podcast noemen.
Ja, laatst zei je een keertje, want wij kennen Charlotte nu al iets langer, jongens. Ze is door de screening heen gekomen. Ja, en laatst hadden we het over televisieprogramma's. Toen zei ze, ik kijk geen analoge televisie. En dan moest ik toch heel eventjes bij mezelf...
Maar ik vond vooral dat...
Lineaire televisie.
Oh, lineaire, dat was het ook, ja.
Vond het vooral ook mooi erger. Dat ze het echt zo zijn, een soort van beginselverklaring.
Ja, ja.
Dit is wie ik ben.
Maar goed, Charlotte, het is een nieuw begin.
Het is een nieuw begin. Welkom. Wat studeer je eigenlijk? Wat doe jij in je vrije tijd?
Zo pijnlijk.
Oh, dat is heel pijnlijk. Ik ben gesjeest. Ik was literatuur aan het studeren, maar ik ben gestopt.
En dat was omdat je niet wist wie Moelis was?
Ja, ze hebben me eraf getrapt. Ja. Universiteit Utrecht had de podcast gehoord en dacht, die mogen we hier niet meer.
Vind ik wel integer van hen. Maar ja. Gezellig dat je dus nu probeert geld te verdienen bij ons.
Ja, probeert.
Ga even lijken pikken inderdaad.
Ja.
Nou jongens, zullen we dan maar gewoon over de grote drie gaan praten?
Ja, lieve mensen, want kijk, wij dachten bij onszelf... we moeten toch een keertje met den billetjes bloot de grote drie. Moelis, Reven en Hermans. En het is ook leuk, want deze podcast wordt gedropt op 1 september 2021. En laat dat nou, Joost...
100 jaar zijn na de geboorte van W.F. Hermans.
Kijk, dat vinden wij leuk. We houden van ronde dingen. En we hebben een aantal... boeken gelezen van deze schrijvers. We gaan het ook een beetje hebben over het verschijnsel, de grote drie. En we willen eigenlijk het woord in het begin geven aan Charlotte, die natuurlijk heel veel vragen heeft.
Allemaal vragen erover. Maar ja. Laten we inderdaad gewoon een beetje doen dat we gewoon de grote drie voor de mensen zoals Charlotte, die kasten, laten we het zo zeggen. Van wat moeten we nou onthouden van de grote drie en wat kunnen we ook echt rustig vergeten?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb zelf ook een paar vragen betreffende de grote drie. Ik vind ingewikkeld dat wij in onze nationale literatuur een begrip hebben, de grote drie. Want dat was alweer een hele tijd geleden dat deze drie aan het schrijven waren. En nog steeds noemen we ze zo. Dus mijn vraag aan jullie is eigenlijk, wat betekent het voor onze literatuur van een land om een grote drie te hebben? Is dat niet beperkend? Legt dat niet onnodig vast wat wij grote literatuur vinden?
Joost, hoe komen wij aan de grote drie? Hoe komen wij aan dat verschijnsel?
Nou, dat verschijnsel is denk ik, moet je denk ik echt een beetje historiserend plaatsen. Want ik denk dat ze niet alleen de grote drie van de literatuur waren, maar gewoon de grote drie van de hele cultuur. Deze drie mannen hoorden ook tot de allerbekendste Nederlanders van hun tijd.
Maar ze waren ook opiniemakers en zo.
Ze waren natuurlijk ook opiniemakers. Ze maakten documentaires, ze maakten toneelstukken, ze maakten films. Ze hadden overal mening over. Schreven essays die groot in de krant stond. Ze waren ook echt de opiniemakers. Een
soort Rutger Bregman.
Maar dan gewoon heel veel leuker. Anders kan ik het ook niet maken. En dus op een bepaalde manier maakte dat ze de grote drie. Wat ze denk ik ook echt centraal maakte, en dat hebben ze alle drie met elkaar gemeen, is gewoon de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, zij werden de grote drie eigenlijk in de jaren 50, 60, 70.
Ja, want even voor de chronologie. Hermans 1921, Gerard Reven 1923 en Harry Moelis 1927 geboren.
Ja, klopt. Dus zeg maar voor die generatie, die iedereen die tot de jaren 60, 70 volwassen was, had die oorlog meegemaakt. Dat was best wel een soort van... Nederland was natuurlijk veel meer monocultuur. Er was natuurlijk veel minder aanbod, cultureel gezien. Hè? Er waren nog maar Nederland 1, 2 en 3. Of misschien niet eens 3. Dus ik bedoel, dat culturele landschap zag er gewoon heel anders uit in het aanbod. En er was natuurlijk één groot thema wat iedereen met elkaar gemeen had. En dat was de oorlog en de nawerking van de oorlog. En het goed-fout denken en het slachtoffer-dader denken. En zij schreven daar de grote boeken over. De beste, meest opgepikte romans. Dus op een bepaalde manier dat nationale identiteit die er was, daar stonden zij gewoon direct in verbinding mee. Dus volgens mij moet je die grote drie niet alleen zien van, goh, ze waren de beste schrijvers en oh, wat waren stilistisch geweldig, maar ook gewoon, zij waren op dat moment de mensen die het grote thema van hun tijd in handen hadden.
En de reden dat we ze nu nog steeds de grote drie noemen, ik neem aan dat apocrief is, zeg maar. Dat, ja, is, dat was is niet gewoon, in die tijd.
Net zoals een blinde darm, dat is een rudimentair orgaan van het verleden. Want we zullen zo meteen ook wel het even hebben over de kwaliteit van hun werk en wat we er anno 2021 nog mee kunnen. Maar het stolde op een gegeven moment, was ook wel catchy, hè, de grote drie. En
het heeft het niet ook met de heilige status van die oorlog te maken? Dat gewoon, je kunt na al die oorlogsboeken gewoon geen grote literatuur meer schrijven?
Nou, ja, dat is was dat Adorno? Die zei dat er geen poëzie meer geschreven kon worden
naar Auschwitz.
Ja, weet je, ik vind het vooral een hele slimme marketingtruc. En natuurlijk houd je het zo in stand. En het is niet voor niks dat in de jaren die volgden, waarop de grote drie aan het uitsterven waren, namelijk in de jaren 90 en de jaren 10 van deze eeuw, dat men op zoek ging naar opvolgers en zo. Het is gewoon het institutionaliseren van een soort triumviraat van literatuur.
Wat ik wel beklemmend aan vond op een bepaalde manier is, ik weet nog dat ik debuteerde, dat was rond 2010. En
ben jij ook schrijver, Joost?
Ja, dat is, krijg ik cadeau. En dat gewoon bij de helft van de debutanten die uitkwam, Maartje Wortel of Philip Huff, noem maar op, we debuteerden en je werd altijd dan in je debuutrecensie of in je eerste recensie vergeleken met een van de, van nou, het is een beetje in de traditie van, nou, Jan Wolkers hoorde er ook vaak bij, of het is in de traditie van Hermans, of het is in de traditie van Mulisch. Het werd ook een soort van self-fulfilling referentiekader. Ja, ja. Als je maar eindeloos naar ze blijft verwijzen, dan blijft dat concept van de grote drie ook gewoon heel erg in stand.
Ja, en het is natuurlijk ook in institutioneel opzicht een heerlijke truc. Hè? Kijk, weet je, ik weet niet hoe bekend jullie zijn met de theorieën van de Franse socioloog Pierre Bourdieu.
Oh, Pierre Bourdieu.
Maar hij stelt dat kunst een
sociaal... Oh, die ken je dan
sociaal...
wel.
Ja, ik heb op een university college gezeten.
Nou, wat zei Bourdieu?
Oh, ik heb geen idee, hoor. Ik was niet aan het opletten.
Kunst is een sociaal construct. Dus wat wij mooie kunst vinden is niet omdat het kunstwerk intrinsiek iets met ons doet, maar omdat wij hebben geleerd het mooi te vinden. En hij introduceerde het begrip symbolische waarde, symbolisch kapitaal. En dat betekent eigenlijk hoeveel imago je hebt. Dus, en weet je, een symbolisch kapitaal als tot een van de drie grote schrijvers van Nederland worden gerekend. Ja, het biedt aandacht, het biedt statuur. Wat in de loop der jaren ook altijd een pijnlijke vraag is geweest. Wie zijn er buitengevallen? Maar hadden bij die grote drie mogen horen, Anna Blaman?
Ik vind Wolkers en Hazen wel degelijk.
Hazen ook?
Ja. Nee. Nou, met zeg maar... Kijk, als je het hebt over... een tijdsgeest weten te vangen en of bijvoorbeeld een deel van de Nederlandse geschiedenis in literatuur weten te vatten of zo, dan heeft zij toch ook wel grote stappen daarin gemaakt.
In haar essays. Ja. Dat wel. Maar de proza vind ik iets te oudbollig. En ik miste Lobbie Paalboon. Oh, als je het hebt over, maar kijk, hij is natuurlijk Vlaming.
Ja, Vlaams.
En het Vlaams na de Tweede Wereldoorlog was totaal andere bende dan hier, ook met de verhouding tot Joodse mensen. Maar die miste ik er altijd bij. Maar goed, long story short, mensen. Het is er ooit van gekomen, die grote drie. Het ontstond, het riep vragen op. En het consolideerde de positie van drie witte jongens in het literaire veld.
En die consolidatie deed natuurlijk graag mee. Ik bedoel, het waren ook mensen die het gewoon heel goed deden in de media. Het waren drie mensen die, als je interviews met ze terugleest, zijn het vaak hele grappige interviews.
Heel gevat,
ook als je tv-interviews terug... Het waren gewoon hele scherpe, hele grappige mannen.
En
die gek waren op de camera.
En heel goed in zelfmystificatie. Interessant te doen, dus ja.
Nou ja, ze mengden zich ook in de ophefjes en zo, toch? Tenminste, ik heb een beetje over Hermans zitten lezen. Die was niet vies van een beetje ruzie.
Nee. En Reven ook niet.
Ik had echt gehoopt dat Merel hier de cliché-knop... Oh. Ja, ik word er gewoon een beetje vies
Wat is
van.
Dat ook alweer, Joost, de cliché-knop?
Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb net de aanslag gelezen en dat boek leest als een trein.
Oh,
ik dacht dat je helemaal een soort busser had.
Is vies van, verboden?
Ja, weet niet.
Ah, hier heb ik de cliché-knop niet voor bedacht.
Iemand
nee, het is wel een goeie, inderdaad. We mogen denken, misschien mogen we allemaal op de cliché-knop drukken.
Ook leuk. Maar goed. Gezellig. Maar goed, jongens, de grote drie. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee?
Nou, ik vind het interessant wat je net zei over Hazen. Van het taalgebruik is misschien oudbollig. Vinden wij dat deze drie schrijvers tijdloos zijn of goed zijn blijven staan?
Ik denk dat we daar zometeen voor per schrijver even op in moeten gaan.
Oké, goeie.
Maar laten we die vraag inderdaad wel per schrijver beantwoorden.
Kunnen we het even hebben over wat ze met elkaar gemeen hebben, behalve de tijd waarin ze schreven en de oorlog?
Vind ik wel een moeilijke vraag, want het grappige is, en daarom waren ze denk ik ook de grote drie, dat ze natuurlijk heel ver uit elkaar lagen.
Ja, het is net als met de Powerpuff Girls. Ze hadden alle drie een andere gave en een andere kleur outfit aan. Kijk, ze komen natuurlijk in die woestenij terecht. Zowel qua samenleving, cultuur als betekenis. van de Tweede Wereldoorlog. Dus je hebt Gerard Reven die de lethargie, de leegheid van de naoorlogse dagen beschrijft en later God vindt, al dan niet op ironische wijze.
Ja.
Je hebt Harry Mulisch die het vindt in het zoeken naar een groter verhaal achter alles en nog wat, in het zoeken naar een verband. En W.F. Hermans, daar zit ik totaal niet lekker in. Hm? Maar die zal ook wel wat gedaan hebben.
Nou, die zal natuurlijk veel meer in de soort van de intrinsieke eenzaamheid van de mens.
De psychologie.
Ja, de psychologie, redelijk misantroop. Het heeft allemaal geen zin. En ik denk dat daar, nou precies wat je over Mulisch zei, dat was iemand die een soort van het aardse probeerde te overstijgen blijkbaar. Terwijl W.F. Hermans hele oeuvre erop was geduid van je staat gewoon met je voeten in de klei en het gaat gewoon nooit iets worden.
Ding, ding, ding.
Dus en alle drie haten ze elkaar ook. Ze hadden allemaal,
nee, dat is niet
allemaal
waar.
Of nou, haat is overdreven. Nee, maar ze hadden wel opgezette tijden.
W.F. en Hermans.
Ja, die waren echt wel dol op elkaar.
Nou, ze waren gaandeweg door en dat tekent ze denk ik alle drie. Dat waren periodes dat ze vrienden hadden en ook vrienden met elkaar waren. En periodes dat ze elkaar niet uit konden staan.
Ja, Hermans had volgens mij in die tijd sowieso verder heel weinig mensen.
Ja, Hermans is wel iemand die door zijn leven heen iedereen wegjoeg.
Volgens mij zijn Reven en Hermans decennia lang bevriend geweest. En dat niet alleen Reven, die brak eerder door dan Hermans. Die heeft nog geprobeerd om de tranen der acacia's te slijten aan de bezige bij het manuscript.
Nee, maar dat is eigenlijk essentieel van dat is essentieel van Hermans. Dat hij inderdaad heel veel. Ik bedoel, ik heb die biografie gelezen, een tweedelige biografie van Willem Otterspeer. En dan zie je dus dat hij heel veel vrienden maakt. En echt met iedereen uiteindelijk broeieert. Een redelijk onmogelijke man was.
Maar om ze heel even thematisch op een soort ironie schaal te plaatsen, dan was Reven groot satiricus eigenlijk.
Nee,
meer dan die andere twee, toch?
Nee.
Okay, wat is het verschil tussen een satiricus en een ironicus?
Een satire, je parodieert wat er is, wat als common sense wordt beschouwd, wat als cultureel verantwoord wordt beschouwd. Je parodieert normen en waarden om de leegheid ervan te laten zien.
En die andere die schopt er meer gewoon tegenaan.
Ja, nou ja, de ironie is, je weet dat het allemaal gemaakt is. Mm-hmm. Je weet dat het allemaal fake is. En daar drijf je een beetje de spot mee. Toch, jongens? Heb ik
een satiricus kan bijvoorbeeld uiteindelijk heel sentimenteel zijn. En de ironicus niet.
Ah ja.
Dat is denk ik het verschil.
Maar in Mulisch is nog ernstiger weer dan Hermans.
Nee.
Qua soort van wat hij wil bereiken met zijn literatuur.
Nou ja, dat is een interessante vraag. Maar daar gaan we denk ik straks ook wel over hebben. Dat Mulisch is iemand die aan de ene kant van die hele grote uitspraken deed. En heel graag heel mythisch over het schrijverschap sprak.
Hij heeft zulke domme uitspraken. Als je op een gegeven moment je leeftijd vergeet, vergeet je wie je bent.
Nee.
Dat heb je gewoon Alzheimer, Harry.
En tegelijkertijd is het ook iemand die gewoon met heel veel spot over zichzelf kon schrijven. Dus dat dubbele zat er ook in.
Ja, ja.
Je weet bij hem nooit helemaal precies waar je aan toe was.
Nee, met Reven al helemaal.
Nee.
Dat is ook Revens godsopvatting waar we het later over gaan hebben. Vraagteken, fonteinen, alom. Maar weet je, we lopen nu te praten over mensen die we eigenlijk per oeuvre een beetje moeten voorstellen, onze luisteraars.
Dat is zeker waar. Maar wacht, ik had nog even één vraag over het concept Grote Drie. Want daar mogen we toch wel meer aandacht aan besteden, denk ik.
Ja, tuurlijk.
Gewoon over wat het betekent om mensen te benoemen tot Grote Drie. Nou, we weten nu van deze hoe dat ongeveer gegaan is. Dat is natuurlijk niet officieel zo gegaan. Het blijft een beetje hangen, zo'n naam. Maar stel dat je nu de opgave zou krijgen om een hedendaagse Grote Drie samen te stellen.
Nederlandse letteren.
Ja, Nederlandse letteren nu aan het schrijven.
Dit is mijn grootste claim to fame. Dat ik debuteerde 2 weken voordat Mulisch doodging. En toen overleed hij. En toen maakte de NRC een soort kopje van wie moet hem nu zijn. En uit een of andere beslissing die het menselijk verstand te boven ging, hebben ze toen een foto gemorfd van Arno Grunberg, AFTH. En ik.
Hè?
Tot één persoon.
Maar jij was toen echt 26.
Ik was toen net gedebuteerd. Ja, het werd gewoon door toevalligheden met Mulisch vergeleken. Dus dan hadden ze van ons drieën, soort van één. Dat was echt een
dat
kind.
Dat is zo grappig.
Ja, echt een kind dat je bij de geboorte echt gewoon verdrinkt in de rivier.
Kunnen we dit op Instagram zetten?
Dat is ongevoelig. Het kindje, kindje van Hermans overleden. Ja.
Nee, dus dat is natuurlijk ook het pijnlijke van het concept de Grote Drie, dat je dan continu weer op zoek gaat naar een nieuwe Grote Drie.
Ja, dat vroeg ik me dus af. Gewoon, niet productief, toch? Het is eigenlijk helemaal geen.
En de literaire cultuur is zo veranderd sindsdien.
Nou ja, en ik denk dat je inderdaad dan vastklampt aan bepaalde vormen van schrijverschap of zo. Omdat, zoals je al zei, iedereen wordt met Wolkers vergeleken nu. Ik vind het ook wel allemaal heel vaak op Wolkers lijken, maar dat misschien is dat alleen maar omdat ik hem zo ken uit de kanon of zo. Dus misschien zou het ook helemaal geen zin hebben om een hedendaagse grote drie samen te stellen. Aan de andere kant denk ik dat als mij op de middelbare school was verteld, en misschien ben ik dat gewoon vergeten hoor, maar dat dit de grote drie waren met de hoofdletters, had ik dat wel misschien cooler gevonden. Wat je al zei, het is een marketing move. Omdat het dan sterrenstatus geeft aan schrijvers. Dus het is misschien vanuit het, wat is ook alweer die stichting collectieve propaganda van het Nederlands.
VPNB.
Ja, dat.
Ja, zo.
Misschien moeten die dat...
Niet uitgenodigd voor het boekenbal, hoor ik al.
Nee, joh.
Ja, maar wat het volgens mij ook als gevolg had bij heel veel lezers, is dat je kant gaat kiezen. Dat mensen zeggen, ja, maar ik ben heel erg van Hermans, dus ben ik niet van Mulisch.
Oh, een soort Team Edward.
Ja, dus het werd team Edward. Ik weet niet, ik denk
team
dat het
Jacob.
Het Koningshuis ja, is. Nee, ik heb geen idee waar dit over gaat. Nee.
Het is ook literatuur, hoor, Joost.
Van Twilight?
Ja,
Twilight. Okay,
ja. Daar ben ik mee opgegroeid. Ik weet dat jullie
en
allemaal Mulisch lagen.
En het verplicht je om van elk minstens één werk te kunnen lezen om een mening te kunnen hebben.
Ja.
Dat is inderdaad ingewikkeld. Dus je kunt niet een losstaande mening hebben over...
Jammer, hè?
Eén boek van één van deze drie.
Ja, het punt is natuurlijk, denk ik, wat het ook zo gek gedateerd maakt, die grote drie, is, nou, wat ik net al zei, ik denk dat dat je ook die grote drie had, omdat er veel meer een monocultuur leek te zijn in Nederland, en waar allemaal met dezelfde thema's bezig. En ik denk nu dat mensen met veel meer identiteiten bezig zijn, dus met veel meer thema's. En dat het heel moeilijk is om nog auteurs te brengen die al die thema's overstijgen.
Precies, ja, oh, absoluut.
Het is te gefragmenteerd. Nee, het is te gefragmenteerd geworden, denk ik.
Ja, maar er zijn ook. Ik merk ook dat er weinig soort van ambitieuze stellingen worden gedaan over de hele tijd of zo. En dat was misschien na de oorlog was dat harder nodig om het te duiden, zoals jij net al zei. Ja, dat zou dan nu over klimaatverandering moeten gaan of zo.
Ja, nee, ja, zo'n Ilja Vijver doet denk ik echt een poging.
Ja, dat is waar, met zijn
Europa.
Oude witte mannen een soort van.
Ja, maar dat grappig is, hij doet dus echt zo'n boek. Zeg maar een speels boek, maar dat doet hij echt een poging om echt iets te zeggen over massatoerisme en noem maar op.
Ja.
En het voelt dan bijna gedateerd aan, omdat het zo nadrukkelijk die poging doet heel Europa te vatten.
Dat is waar, die poging op zichzelf is al nostalgisch.
Ja, dat is het al. Het is van nostalgisch schrijverschap zit erin.
Ja, ja.
Ik zit Ellen echt zo... Ellen zit heel erg iets te bedenken. Ik zie er zo naar zo kijken en dan
ik ben ondertussen even aan het bedenken wie dan alsnog de huidige grote drie zou zijn.
Ik vind dus wel dat ze jong moeten zijn, want deze drie waren echt jonge helden, toch?
Ja, ze waren op heel jong, waren ze al heel succesvol.
Wat is het? Hermans die werd pas echt groot op zijn 40ste of zo. Toch?
Nou, Reven was 23 toen hij doorbrak.
Ja.
Oh ja.
Ja, weet je, kijk, als je op jeugd ga je, dan denk je aan Marieke Lucas Reineveld.
Ja, zoiets.
Maar ja, als je dat
maar die moet je dan op een of andere manier thematisch weten te verbinden aan twee andere mensen.
Ja, dat zeggen die. Maar die voel ik ook niet. Ja, het is denk ik moeilijk voor de gemiddelde lezer om zich thematisch verbonden te voelen met de boeken waar ze over schrijft. Want zij heeft heel duidelijk haar thema's.
Ja.
Die absoluut niet universele thema's zijn.
Nee, dat is interessant.
Maar dan zou je Sophie Lakmaker, dan heb je allebei genderidentiteit. Weet je, dames en heren, Sophie Lakmaker met geschiedenis van mijn seksualiteit. Een hilarisch boek.
Ik vond dat echt heel goed.
Een heel goed boek.
Maar ja, goed, dan ga je dus een grote drie per thema uitroepen.
Ja, maar dat is omdat zij de oorlog gemeen hadden, vind ik dus wel dat dat eigenlijk kan. Dus dan zou het moeten zijn de grote drie van de genderboeken of de grote drie van de klimaatboeken of zo.
Ja, of
de millennial drie.
Ja, de grote millennial drie.
Maar goed, hier komen we dus duidelijk
niet
uit. Laten we eens even naar deze drie gaan inzoomen. Ja, Charlotte, jij had...
ik kreeg Hermans.
Jij kreeg Hermans. Birthday boy.
Ja, we hebben dus muntje opgegooid, mensen.
Ja, ik voelde wel verwantschap. Ik heb met hem op school gezeten. Zat wel een stuk of 80 jaar tussen.
Zelfde bankjes.
Nou, zijn kleinzoon zat wel bij mij op school.
Oh nee, gaat hij ook boeken schrijven? Net zoals Jonathan van het Reven.
Doet hij dat? Oh ja, tuurlijk. Nou, anyway.
Jonathan, als je dat luistert. Succes met je volgende boek. Ja.
Hij noemt zichzelf een grote misantroop, Hermans. Geboren in 1921, gestorven in 1995. Staat vooral bekend om De Donkere Kamer van Damocles en Nooit meer slapen. Twee boeken die ik toevallig...
Voor de luisteraars thuis, dit is ook het profielwerkstuk van Charlotte.
Ik heb echt ontzettend zitten googlen, gewoon op de fiets hier naartoe. Nee, grapje. Zoals ik al zei, hij mengde zich enorm in het publieke debat. Hij was daarbij, daar wond hij allemaal geen doekjes om. Ding, ding, ding.
Cliché-politie.
noemenswaardig is de wijnrepaffaire in de jaren 70. Daar was hij... dat moeten we dan nog helemaal gaan uitleggen.
Ja, dat vind ik echt zo onmogelijk iets om uit te leggen, de wijnrepaffaire.
Ja, ik heb vooral 1000 columns van Renate Rubens
gelezen. Dat was gewoon de affaire van de jaren 70.
Maar dat was dat die gast die zogenaamd Joden had geholpen in de Tweede Wereldoorlog?
Ja, hij bleek een collaborateur.
Man, bleek collaborateur. Ja. Ja. Wat had Hermans daarmee te maken?
Die had dat soort van blootgelegd. En andere opiniemakers, Renate Rubenstein en Aad Nuis, die waren daar heel erg fel tegen wat Hermans daar allemaal over schreef. Dus er ontstond een soort enorme publieke discussie over. Super interessant allemaal. Maar de reden dat ik in aanraking was gekomen met Hermans voor het eerst was toen ik 14 was. En toen deed Nederland Leest, een soort ook initiatief om het te bevorderen. Heeft toen de Donkere Kamer van Damocles uitgeroepen tot boek van het jaar. En die hebben toen een hele leuke dubbele uitgave. Namelijk de helft was in het rood uitgegeven, andere helft in het groen. Om de morele dubbelzinnigheid van dat boek te vertegenwoordigen. Dus dan weet je, want je weet halverwege dit boek en aan het einde eigenlijk nog steeds niet of de hoofdpersoon nou wel of niet collaborateur is. Dus dat is heel interessant eraan. Hermans, wat moet ik erover zeggen? Ik vond het ontzettend jongensboek.
De donkere kamer van Damocles. Kan je geen missen geven van het plot voor de ongeïnformeerde
luisteraar? Beetje, het gaat over een beetje een nietszeggende jongen die werkt in een tabakszaak.
Ozewoud.
Ozewoud, ja.
Mooie naam.
Ja, inderdaad. En vlak nadat de Duitsers zijn binnengevallen in Nederland, komt er een Nederlandse soldaat binnen in zijn winkeltje en die vraagt hem om te helpen met een geheime opdracht. Hij moet wat foto's ontwikkelen. Hij wordt betrokken bij een of ander plan. En het toeval wil dat die man echt sprekend op hem lijkt, maar een soort net iets knappere, net iets mannelijkere versie van hem is.
Van de alfa versie.
Ja, en hij is ziek onder de indruk
zoals
van deze gast.
Zoals Marieke Lucas dat is van Joost.
Jij hebt ook dit dubbele thema in een van jouw boeken zitten.
Oh, ga je nou zeggen dat je een van mijn boeken hebt gelezen?
Maar
je bent gelukkig wel weer vergeten. Dat scheelt gewoon. Nee, inderdaad. Maar hij is gewoon die Ozewoud, een soort van beta-kuk. Weet je wel, zo'n man zonder baardgroei.
Maar hij is wel 19 als het boek begint. Hè? Dat
echt waar?
Ja. Dus de Duitsers vallen binnen als hij 19 is. Ja. Dan begint dit helemaal. Ja,
dus er komt een dubbelganger.
Er is een dubbelganger.
Een gecreëerde versie.
Ja, en wat er dan langzamerhand in dat boek gebeurt is, die Ozewoud wordt steeds verder betrokken in de plannetjes van zijn dubbelganger.
Doorbekken.
Ja, doorbekken. Ozewoud met DT, doorbekken met CK. Dat is gewoon grappig, want van ze lijken toch ook op die manier dan op elkaar. En ze wisselen ook van uniform, want die doorbek die moet zichzelf op een of andere manier vermommen. En wat je aan het einde afvraagt, want dan heeft Ozewoud een grote misdaad gepleegd.
Nou ja, voor het verzet.
Ja, nou, hij dacht dat hij dat voor het verzet aan het doen was. Maar hij bleek een verzetsman te hebben omgelegd en niet een collaborateur. Dus dan vraagt hij zich af en vraagt de lezer zich af van hoe heeft dit kunnen gebeuren? En begint ook te dagen dat je eigenlijk helemaal niet weet of die doorbek ooit heeft bestaan. Want het hele thema is hierin dat die man bijna onzichtbaar is. De enige die weet dat hij bestaat is Ozewoud. En ze versmelten steeds verder met elkaar. Fotografisch bewijs verdwijnt. Het lukt hem steeds niet om dingen te ontwikkelen in zijn donkere kamer. En dus aan het einde
blijft
een hele grote vraag over van wie is er goed en wie is er fout.
Dus eigenlijk is het hetzelfde als met Fight Club.
Ja,
ik denk dat
wat grappig. En de suggestie wordt gewekt dat het twee kanten van dezelfde persoon zijn.
Nou, dat wordt niet eens beantwoord, deze vraag.
Okay. Wat wel wordt gezegd aan het begin van het boek is dat zijn moeder geestelijk in een inzinking is terechtgekomen.
Zijn moeder heeft zijn vader vermoord in een
Dus de suggestie is van ergens. Ik bedoel, dat was ook nog in de tijd dat mensen gewoon heel erg naar genetische dingen keken. En het was het idee van dat zal wel erfelijk zijn. De gekte van.
Ja, inderdaad, dat was ook die periode.
Het is heel grappig.
Het komt uit 58.
Je hebt gewoon, dat is dat bekende verhaal. Het is uiteindelijk verfilmd.
Volgens mij als twee druppels water.
Ja. En dat is een film die verdwenen is, niet meer uitgezonden wordt. Die film was namelijk echt een geweldig verhaal zit. Die film is gefinancierd door Freddy Heineken. Speelde één vrouw in, dat was de minnares van Freddy Heineken.
Eén vrouw.
Ja, en de nicht, waar hij een soort van crush op heeft. Hij trouwt met zijn nicht. Ja. En dat nichtje werd gespeeld door de toenmalige minnares van Heineken. Toen ging het uit en toen heeft Heineken ervoor gezorgd dat de film nooit meer uitgezonden mocht worden.
Want dat was dan haar big break geweest.
Ja, dat gunde hij gewoon niet.
Wat vet!
Maar wat is wel grappig is, die film eindigde dus mee. Gewoon een laatste shot van de film. Inmiddels zijn er vreselijke dingen met Ozewoud gebeurd. Laatste shot van de film. En dan zie je doorbekken op een strand liggen. Gewoon aan een biertje, aan een cocktail.
Een Heineken biertje.
Ja, een Heineken biertje. Nee, dus in die film wordt het gewoon hard gemaakt. Van, zie je, hij is er wel in geleid.
Hij is wel.
Wat natuurlijk het hele interessante van het boek is. Dat je gewoon het zelf moet bedenken.
Ja, nou ja, en dat is die schizofrenie van de oorlog waar jij het net over had. Die zit daar denk ik heel mooi letterlijk in verbeeld. Van je weet niet van jezelf of je dader of slachtoffer bent. Je weet niet van je vrienden of ze goed of fout zijn. Dus nou ja, maar in ieder geval toen ik dit voor het eerst las, vond ik het heel moeilijk om doorheen te komen, omdat het over pistolen gaat en
verzetswerk.
Verzetsdingen. En dat vond ik gewoon een jongensding. Goed, ik heb toen wel een prijs gewonnen met Nederland Leest.
Want heb je een prijs gewonnen?
Ja, de prijs was dat ik op televisie mocht met Arjen Lubach.
Oh mijn god. Maar deze prijs? Wat was de prijsvraag?
De prijsvraag was maak iets over Willem Frederik Hermans. En toen heb ik een video gemaakt, een stop-motion video over zijn leven.
Oh, kunnen wij die nog ergens zien?
Op Insta zetten?
Ja, ik kan wel linken, maar het is heel knullig. Ik had allemaal dingen gewoon uitgeknipt en gefotografeerd en zo.
Wat leuk.
Ja, dus dat. En er zit een hele ongevoelige tekening in, waar ik nu een beetje spijt van heb. Hij was verliefd op zijn nicht, ook in het echt, Hermans. En die heeft op een gegeven moment zelfmoord gepleegd. En toen heb ik een soort hele knullige kindtekening gemaakt van een bungelend vrouwtje.
Oh, nice.
Dus dit kan ik ergens op internet wel terugvinden, denk ik.
Maar wat kijk, we hadden het net over dat thema van die dat ze zo samenvallen met de trauma's van de cultuur op dat moment. Dat boek is uit 58.
Ja.
En voor die tijd werd er gewoon was het nationale verhaal in Nederland dat iedereen in het verzet had gezeten en oorlog. En dat begon toen net zo eind jaren 50, begin jaren 60 begon dat te kantelen.
Oh ja?
Dat mensen gewoon steeds meer begonnen na te denken van hey, Nederland was niet zo goed als we dachten. En we hebben eigenlijk veel meer mensen hebben gecollaboreerd of hebben gewoon weggekeken.
Meeste
en hebben mensen
Joden
geholpen.
Gedeporteerd.
Meeste Joden gedeporteerd, procentueel gezien. En dat is natuurlijk dat precies wat dit boek laat zien. Dat het gewoon dat goed en fout niet zo duidelijk waren. En dat eigenlijk er een veel groter grijs schemergebied is.
Wat voor indruk maakte dit boek, heb je er bij elkaar gegoogeld, toen het verscheen? Waren mensen verontwaardigd?
Oh, dat weet ik niet. Nee, Joost. Ik heb dat niet opgezocht.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het probleem met Hermans werd wel al redelijk goed opgepikt in het begin.
Ja.
Maar die verkoopsuccessen, dat kwam echt later pas.
Nou, hij werd echt met Nooit meer slapen, werd hij pas echt een bestseller. Echt, dat was pas in 66.
Ja, en dat was echt gewoon zijn echte doorbraak.
Ja.
Naar veel groter publiek. Voor die tijd was hij natuurlijk in de literaire kringen werd hij wel gelezen. En hij was gewoon een graag geziene gast. Maar
De Tranen der Acacia's.
Ja.
Roman die volgens mij hiervoor verscheen, klopt dat? Ja. In welk jaar?
Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Dit is echt een nachtmerrie aflevering van 2 voor 12. Dit, hè, jongens. Oh, ja, van, ik ga het even opzoeken.
Ja. Ja, maar goed. Ik vond Tranen der Acacia's heb ik ook gelezen. Yeah. Die vond ik echt nog veel ontoegankelijker dan ik. Want dit heb ik nu opnieuw gelezen. En dit vond ik gewoon geweldig spannend.
Ja, het is gewoon echt op.
Ja, nu ik me eroverheen heb gezet dat het een jongensboek is, vind ik het gewoon heel erg vet.
Cool.
Maar dat Tranen der Acacia's vond ik echt ingewikkeld en ontoegankelijk. Ook omdat er zitten heel veel onbeantwoorde vragen in. Uiteraard ook in dit boek. Maar wat in Nooit meer slapen misschien beter is dat er gewoon wel een strikje om dingen heen wordt gedaan. Dus er is best een duidelijk plot.
Ja.
En er is een soort
symboliek komt rond.
Ja, het is een rond verhaal. Terwijl hij heeft toch vaak wel de neiging, tenminste dat baseer ik dan op Damocles en Acacia's, om een heleboel dingen in het midden te laten. En ik denk dat voor als je jongeren aan literatuur wil helpen op middelbare school, dat dan moeilijk is. Dat je dan je gewoon afvraagt, maar wat dan? En nu dan? En hoezo dan?
En daardoor ga je op een gegeven moment ook denken als jongeren dat het over van alles kan gaan, zolang het maar geen pointe heeft.
Ja.
Ik denk dat je daar voor heel veel jongeren mee kan demotiveren voor de literatuur.
Ja.
Overigens ben ik ook van mening dat alle jongeren vernietigd moeten worden. Nee, grapje. Overigens ben ik ook van mening dat we op de middelbare school in het curriculum ook jongeren de kans moeten geven om ook boeken voor jongeren te gaan lezen voor de lijst. Bijvoorbeeld young adult novels. Ik denk dat wanneer je de Hunger Games, en dan het eerste deel, de rest is echt vreselijk slecht.
Oh ja, ik vond de Hunger Games best goed inderdaad.
Ik vond het eerste deel echt heel goed. Ook omdat het gaat over een dystopie die best wel leidt op de dystopie waar we langzamerhand met neoliberalisme in het belanden zijn. Maar terug even naar het tweede boek wat je hebt gelezen. Hè? Nooit meer slapen. Ja, dat is een soort mondeling.
Nooit meer slapen is echt zo'n soort van, ik ken mensen die het bijna elk jaar herlezen. Voor wie dat echt het boek zo'n soort lading hebben. Ja.
Echt?
Ja.
Nou, het is ook verfilmd een aantal jaar geleden.
Oh ja.
Ja, niet zo'n duiverend
succes. In het Engels toch?
Ja.
Ja.
Never Sleep Again. Of,
Zo is nee, moet luisteren. Ik ben geen Hermans fan. Dus dit soort dingen was gewoon... Oh, chill, hoef ik geen tijd aan te besteden. En dan had ik tijd bespaard, ging Zelda spelen. Dus...
Oké, maar dit is wel een interessante vraag, denk ik. Nu we het hebben over de duurzaamheid van de grote drie. Moet iedereen eigenlijk wel Hermans lezen?
Nou, eerst even over Nooit meer slapen. Oh, ja. Hè? Wat vond je ervan?
Wat ik er goed aan vond toen ik het las, was de herkenbaarheid van die zoektocht naar jezelf. En dat je dan je ouders moet losweken op een of andere
Want
manier.
Wat is het plot hierbij?
Oh ja, sorry, vergeet ik steeds. Een jonge geoloog, die gaat in Noorwegen op zoek naar een van de obscure meteorietkrater. Maar dat mislukt aan alle kanten. En dan beseft hij dat hij eigenlijk dat helemaal niet wilde in de eerste instantie. Hier zit ook weer een soort betere dubbelganger in. Want hij gaat met andere jongens gaat hij op expeditie. En dan mislukt hij steeds. Hij blijkt gewoon net niet zo competent te zijn als zijn tegenhangers. En uiteindelijk blijkt het allemaal toch ook weer zinloos. Want een van die expeditieleden die gaat dood. En de jonge geoloog Alfred die... beseft van ik wil eigenlijk helemaal dat niet doen. De meteoriet die vindt hij niet. Of de krater die vindt hij niet. Aan het einde slaat er een meteoriet in. En het boeit hem niks meer. Want hij heeft gewoon besloten van dit was niet mijn droom. Het was de droom van mijn ouders. En dat vond ik wel vet. En dat is ook een heel klassiek thema denk ik. Van je bent jong en je weet niet wat je wil. Dus je doet maar wat je ouders van je willen. Maar je hebt niet eens door dat je doet wat je ouders van je willen. En dat is heel ontluisterend denk ik. Dus dat vond ik er mooi aan.
Maar er is ook geen beloning. Want in ouder werk zie je wel dat het wordt beloond... wanneer je je eigen pad gaat volgen. En ook in elke Disney-film trouwens. Maar hierbij is er nog steeds leegte.
Ja, maar dat is interessant aan Hermans.
Ja.
Dat wordt hem wel eens gevraagd. Of er is een interviewfragment waarin hem wordt gevraagd van... waarom is het allemaal zo pessimistisch dat je schrijft? Waarom heb je die terugkerende thematiek in je boeken? En hij zegt van ja, er is geen andere thematiek mogelijk... Want er is geen andere thematiek denkbaar in een wereld... waar alles eindigt in ondergang en dood. Zo zegt hij dat.
Jullie kennen vast ook Onder Professoren. Dat is natuurlijk ook een van de meer geliefde satirische boeken van hem. Het gaat over een Groningse hoogleraar die de Nobelprijs wint. En zelfs het winnen in dat boek... en dan krijg je allemaal dus net zo'n studentenprotest... en die hoogleraar belandt op allemaal vreselijke feestjes in zijn eer. En het is allemaal dat zelfs het winnen van de Nobelprijs is gewoon eigenlijk... een klucht is gewoon een eigenlijk moet je het gewoon allemaal niet willen.
Ja, maar ik vind hem wel. Hij is wel een humorist. Want hij ziet in ieder geval de futiliteit van dingen inzien is altijd grappig of zo. Maar het is wel heel boos en grimmig allemaal. Het is wel echt alsof er een Noorse oude man tegen je aan het praten is.
Maar waarschijnlijk was hij toch ook een Noorse.
Ja, nee, ja. Nee, maar het was al een Noors kind. Hè? Want ik bedoel dat Willem Otterspeer heeft zijn tweedelige biografie over hem geschreven. En het begint er dan mee dat hij dan wordt geboren, maar hij heeft een zusje Corrie. En die was veel slimmer dan hij. En vervolgens ging hij naar het Barleyers. En dan was hij slim, maar er was wel altijd iemand slimmer dan hij. En toen ging hij studeren. En toen was er net de Duitse inval. Dus hij kon niet echt studeren. En toen werd hij schrijver worden. Maar toen hadden de Duitsers net de cultuurkamer ingericht. Hij werd verliefd op een meisje, Trusje. En die was er weer verlof. Alles, zeg maar, in de eerste helft van zijn leven. En zijn zus is ook op een gekke manier aan. Hij heeft een soort van... dubbele zelfmoord met haar minnaar op de dag van de inval van de Duitsers.
Als een soort meerling. Of,
ja, nee. Dat, yeah. dat,
ja, toen de Duitsers binnenvielen. Ja, toen hebben ze zelfmoord gepleegd.
Ja, Otterspeer zegt dat daar dus echt het begin van zijn schrijverschap zat. En het is niet helemaal duidelijk of het nou een zelfmoordpact was. Yeah. Of dat die Corrie zijn zusje vermoord was. Dat zusje had was een neef ook trouwens. Pieter Blind heette die.
Oké.
En... toen in die meidagen 1940 zijn er echt heel veel zelfmoorden in Nederland geweest.
Menno ter Braak.
Maar gewoon ook, zeker in de Joodse gemeenschap heel veel. Maar ook daarbuiten van echt mensen die gewoon in paniek waren en niet meer zouden zitten. En die man, dat is ook wel heel pijnlijk, die had dus een affaire met haar. Hij was getrouwd, had ook kinderen. Wat toen heel zielig is dat hij gewoon meteen aan Corrie een briefje schreef. En als ze niet wegkomen, dan maken we er samen een eind aan. We gaan er samen het einde. En dat Otterspeer dus laat zien dat hij wel eerst nog geprobeerd heeft met zijn gezin weg te komen.
Nee.
En toen dat niet gelukt is, is hij met die zus ergens naartoe gegaan. En toen zijn ze in de auto gevonden.
Maar dat is een meisje van als zij ja, de dus oudere zus
die zijn
van
geweest,
Hermans.
Zijn 20 of zo.
Ja, ja.
En dat heeft een misantroop van.
En dat is gewoon wel zo'n interessant vraagstuk waar niemand helemaal uitkomt. Omdat Hermans daar ook verschillende dingen over heeft gezegd. Van of het was een soort zelfmoordpact. Of die man heeft het gewoon zelfstandig gedaan. En heeft zo'n lafaard die dan niet in zijn eentje durft te gaan. En dan dat meisje meeneemt.
Ja, ja.
En dat is een soort van het oertrauma van Hermans.
Ik heb een fun fact over Hermans.
Ja, fun fact.
Ja, maar je weet dat we... Dat is trouwens leuk om jullie te luisteren.
Fun fact van de week,
Fun fact, fun fact, party time, excellent.
Ja, kijk, weet je, we vonden dat het tijd was voor een paar rubriekjes erin. Want waarom niet nog vervelender worden dan je al bent?
Bovendien heb ik een aandachtspannen van een TikTok-generatie. Dus
ja, dat is
ik wil gewoon af en toe iets leuks doen.
Ja, af en toe doet ze wat. maar wij vonden het leuk om af en toe... omdat we elk van ons verdeeld over de aflevering een fun fact over de mensen of boeken die wij behandelen meedelen. En aan het einde van de aflevering Merel de leukste eruit pikt.
Oké.
Ja.
Nou, ik vond dit gewoon heel grappig dat Hermans werd op de middelbare school, had hij de bijnaam Stijve Jezus.
Nice.
Oh, waarom? Dat hij zo'n chagrijn en zo'n heilig boontje was.
Oh. Leuke vent.
Ik moest meteen denken aan de roman The Last Temptation of Christ, waar je een heel andere duiding van stijve Jezus krijgt. Ja. Oké, nou goed. Merel, heb je hem genoteerd?
Ja, staat genoteerd.
Maar, laten we even
Charlotte, is het nog de moeite waard, het werk?
Ja, laten we tot de kern komen. Van wat moeten we onthouden en wat moeten we vergeten?
Nou ja, kijk, ik vind Nooit meer slapen, vind ik, dat is dan het grote werk. Mm-hmm. Ik vind het minder goed dan De Donkere Kamer van Damocles. De Donkere Kamer van Damocles vind ik gewoon echt over de oorlog een van de beste boeken die
je hebt gelezen.
Ik heb gelezen. Ik moet zeggen, geen groot fan van oorlogsboeken. Dus ik denk dat als je bijvoorbeeld dit stukje geschiedenis nog wil overbrengen aan iemand die wel een vlot geschreven, plotrijk boek interessant vindt, een jongen van 16 of zo, dan is dit het absoluut nog de moeite waard. Nooit meer slapen? Weet ik niet. Want stilistisch wel interessant, maar ook niet dat ik elke twee zinnen dacht van... Dit is echt schitterend.
Nee.
Nou, wat wel opvallend is bij Mulisch ook, maar bij Hermans ook. Dus dat is denk ik ook de reden waarom ze zo'n succesvol. Ja, het is kraakhelder Nederlands.
Ja.
Er staat geen zin in die je niet snapt. Er wordt nergens moeilijk omheen geschreven. Het is gewoon heel. Ik bedoel, ik stond een keer in de slechte en toen sloeg ik Conserve open, de debuutroman van Hermans. En dat je echt denkt van wauw, het zat zo duidelijk en zo zelfverzekerd op de pagina's. Dat kom je bijna niet meer op die manier tegen.
Nou, en daardoor ook wel tijdloos.
Ja.
Tijdloos.
Clichépolitie. Ja, maar dat denk ik dus wel echt. Dat het gewoon... er worden tegenwoordig wel eens dingen hertaald... of opnieuw een soort van minder oudbollig gemaakt... Ja. Zodat jongeren ze kunnen lezen... tot grote afgrijzen van mensen die van literatuur houden. En dit is denk ik hierbij niet nodig. Niet dat dat per se een plus is voor de schrijver... want die hoeft zich niet te bekommeren om hoe tijdloos zijn werk is. Maar dat vind ik wel voor ons vandaag een voordeel.
Ja.
Wat kunnen we vergeten van Hermans? Want ik heb dus alleen deze soort van centrale werken.
Ik bedoel, er wordt in zo'n hele lange reeks worden al die verzameld werken uitgegeven. En dan zie je dat hij dus echt boeken vol geschreven heeft van die polemieken.
Oh ja.
Met echt iedereen. En van die volkomen narcistische. Ik bedoel, dat is wel dat ik echt denk. Ik ben blij dat die polemiek niet meer zo'n ding is in de literatuur. Want het is gewoon...
Een polemiek is een soort boze columns naar elkaar toe gestuurd.
Ja, dat was de gewoon plaats in de krant. Ik bedoel, dat is natuurlijk waar de grote drie ook de grote drie maakt. En anders schrijven ze dit ook. Dat die dan heel graag in stukken in kranten elkaar de maat gingen nemen. En elkaar belachelijk gingen maken.
Oh ja, ik kan me niet voorstellen dat mijn kleinkinderen nog de columns van Sander Schimmelpennink gaan lezen.
Nee, ja.
Dus dat is... Tenzij je vier... Sanders Helm en ik kleinkinderen krijgen.
Ja, dat is eigenlijk letterlijk wat ik ook net zat. Ja. Hooguit als je... Ik denk dat zijn eigen kleinkinderen het niet eens zullen willen.
Hij heeft het meer maar op goed. Zweedse dames geschreven.
Donkere Kamer dus meenemen wat jou betreft. Ja. Joost?
Ja, Donkere Kamer. Ja, maar ik moet ook zeggen... Ik heb maar bijvoorbeeld ook Behouden Huis. Een klein roman. Oh, ja. Oorlog. Echt een heel mooie kleine auto over een Duitse soldaat... die in een huis soort van de oorlog afwacht.
Maar goed, als we echt een Desert Island tijdcapsule gaan samenstellen... is een beetje 2 meter voor het elkaar heen. Maar als we er eentje mogen meenemen... ben jij dan ook eens dat het Damocles is?
Ja, dan zou ik wel Damocles doen, ja.
Mag ik 1 ding afraden?
Ja, absoluut. Ja.
Natuurlijk, wat moeten we
ja,
vergeten?
Want, weet je, kijk, luister, alle drie van de grote drie hebben ze poëzie geschreven.
Oh ja.
Hermans gedichten, laat ik het zo zeggen. Je hebt dus een leuke website genaamd gedichtweb.nl. Waarin mensen hun lievelingsgedicht van hun lievelingsschrijvers posten. Soms ook hun eigen gebrouw zelfs. En daar kunnen lezers, oh, die kunnen sterren geven. En van alle gedichten van Hermans die erop staan, is het gemiddelde 2 sterren per gedicht.
Oh nee.
Omdat je echt meteen bloedende ogen hebt, weet je wel.
Heb je er eentje? Bij je?
Weet je, die ga ik even opzoeken. Ja?
Ja, ik zou het heel leuk vinden om er eentje te horen inderdaad.
Oké, dan breek ik even in. Ja. Want we hebben namelijk ook een paar inzendingen van luisteraars. En een fun fact van een luisteraar over Herman.
Niet.
Hoe cool is dat?
Maar misschien wint onze luisteraar dan de prijs.
Ja, dat zou ook
zijn. Wat zou die winnen dan?
En die luisteraar die heet Jet Zwart. Zij zegt dus het volgende.
Jet Black.
Fun fact. Mijn oma was, toen zij in Groningen studeerde, onderhuurder bij W.F. Hermans. En zij vertelde dus graag het verhaal dat hij de telefoon met prikkeldraad omwond als hij op vakantie ging, uit angst voor een hoge telefoonrekening.
Oh, ik vind dat zo grappig. Maar waar was hij dan bang voor? Dat iemand anders zijn telefoon ging gebruiken?
Ik denk het. En dat mensen dus op zijn kosten naar Amerika zouden bellen of zo.
Het was in de tijd dat mensen nog belden en hem dan zo 3 keer lieten overgaan en dan ophingen. En dat betekende
dat de ander dan terug moest.
Goed.
Oh, ja. Oh,
ja. En dan 2 keer overgaan betekende niet goed.
Gewoon, oh, dat wil ik wel echt, ja, ook nog even zeggen. Dat een heleboel van die plotpunten zouden in de hedendaagse literatuur helemaal niet meer kunnen.
Ja, maar dat geldt voor alle literatuur.
Ja, maar dat het was wel echt vooral dus in de Donkere Kamer van Damocles. Alles valt of staat op het ontwikkelen van foto's. En in Nooit meer slapen is een major plotpoint dat zijn horloge op een gegeven moment niet meer werkt.
Ja.
En ik denk van ja, maar dat zou allemaal niet meer kunnen nu. Dus waarom
ja, dat is ook met detectives en zo. Dat ja, is zo vet. Dat kan nu allemaal niet meer.
Ja, maar ik voel daar zo'n gevoel van verlies of zo. Dus
Charlotte, dan ga je gewoon historisch een roman schrijven in een tijd dat men nog van analoge klokkijken afhankelijk was.
Ja, maar dan moet ik de hele tijd allemaal dingen verzinnen over analoge klokkijken.
Ja, of lineair klokkijken.
Ja, ik kijk alleen maar heel af en toe op willekeurig tijdstip.
Maar okay. Veel belangrijker nog, ik heb dus een van die 2 sterren gedichten gevonden van W.F. Hermans.
Ik wil dat je het met heel veel passie voordraagt.
Het heet Ouder worden en niets meer begeren.
Oké.
Okay. Ouder worden en niets meer begeren. Niet van zichzelf en ook van anderen niet. Geen liederen meer om vrouwen te bezweren. Alleen een lief dat liever contanten ziet. Wat mij verlaten wil, dat laten varen. Geluk gelaten door genot vervangen. Slechts de herinnering aan de droom bewaren. Waarin ik bellen blies met beholle wangen. Ja, weet je, ik jureer wel eens in gedichtenwedstrijden.
Het is echt een Sinterklaas gedicht.
Ja, het is echt vreselijk.
Maar ik heb heel weinig verstand van poëzie, maar dit klinkt niet alsof het zo goed is.
Als is best.
Charlotte, jij had het net over plot. En we hebben een vraag over plot.
Oh, wat leuk!
Vet leuk. Oké, dus hier komt-ie. Lieve Boeken FM.
Hallo.
Hij zegt eigenlijk, lieve Ellen, Joost, Merel en soms Bob. Bob, je bent natuurlijk ook lief, maar niet altijd aanwezig. Als een soort aanloopkat van de overburen. Dat is de intro.
Een grote rode kater. Ja. Die je weet wel, Bob.
Oh, nou.
Bij gebrek aan jullie podcast deze zomer, ja, sorry, ben ik dan maar vreemd gegaan met het radioprogramma Nooit meer slapen. What's in the name? In een van hun uitzendingen werd de schrijfster Maartje Wortel geïnterviewd over haar nieuwe boek De Groef. In dit interview zei Wortel dat ze zelf niet meer met een plot werkt en zelfs een steeds grotere hekel krijgt aan plots, omdat, ik parafraseer, je op het leven ook geen grip hebt en omdat plots definitieve oplossingen suggereren die er in het echte leven helemaal niet zijn. Ten eerste haal ik uit deze uitspraak van Wortel dat zij vindt dat romans en novelles dus naar het leven geschreven moeten zijn. Het leven is een doelloze brei aan gedachten en acties en zo moet een boek dus ook zijn. Ten tweede valt me op dat Wortel niet alleen staat in deze gedachtegang over het loslaten van een plot. Zo moet ik denken aan Kamers Antikamers van haar hartsvriendin en generatiegenoot Nina Weijers. Nu zou ik van jullie willen weten, is de plot langzaam aan het uitsterven? Zijn jullie het eens dat een boek het echte leven moet representeren en dus plotloos moet zijn? PS, als het waar is dat deze podcast op 1 september online komt, tussen haakjes, dat weet je bij jullie nooit zeker.
Guilt trip.
Oké, mam.
Dan is het precies 100 jaar geleden dat Willem Frederik Hermans is geboren.
Nee.
Over plotschrijvers gesproken, uitroepteken. Ook al ben ik 21, hij is mijn lievelingsschrijver.
21?
Ja. Welk boek van hem staat bij jullie bovenaan het lijstje? Nou, dat hebben we dus net, die vraag hebben we beantwoord. Liefs van Martijn.
Martijn.
Jeetje, ja, kom, wil je presenteren in plaats van Charlotte? Wat fantastisch, Martijn. Hey, eerst even nog een klein dingetje, Martijn. Want je zei dat je ons hebt gemist deze zomer. En misschien moeten we daar nog een hele kleine toelichting voor geven. Kijk, we zijn al even onregelmatig ongesteld als een 13-jarige. Maar wij beloven
bij
deze...
Joost monstrueert alleen. Bijna meer ongesteld.
Ja. Maar het kwam vooral door mij, jongens. Want mijn vader heeft, nou ja, kanker. En dat was ontregelend. En ik kan niet meer zoveel lezen als ik eerst deed. Alles is, mijn concentratie is gewoon soms helemaal weg. Dus het is nu een beetje terug en dat gaat inmiddels beter met mijn vader. Hoera, hoera, hoera.
Ja, dat is fijn.
Heel fijn.
Dus dat wou ik even zeggen. En we beloven ook, kijk, we zitten nu bij Dag en Nacht Media. En die zijn echt gewoon streng op dat je op tijd je afleveringen... Dus weet je, we komen niet eens meer onderuit om één keer per week over te slaan. Dat even gezegd hebben.
Hé, hey, maar Ellen, wat zeg je
nog? Nog even iets zeg. Speciaal voor jou, Martijn. We gaan gewoon nu elke week
Gaan we elke week opnemen?
We gaan elke week
verschijnen?
Ja,
oh my god. Jongens, ik heb het helemaal niet gehoord
Lees
nog.
Lees de mails nou mee. Jeetje. Jeetje.
Hé, hey, maar wat leuk.
Slek, Telegram.
Ja. Nee, we hebben dus ook een heel streng opnameschema. En nou ja, goed, dankzij de medische wetenschap kan ik me weer concentreren op het lezen van boeken. Dus dat gezegd hebbende, dan even hebben over plot. Charlotte, jij was enorm met je ogen aan het rollen toen toen zij Wortel citeerde.
Nou ja, ik vind dat inderdaad. Ik vind het een beetje een luie opvatting om te zeggen dat plot noodzakelijkerwijs niet aansluit op hoe het leven werkt of zo.
Ja.
Dat is gewoon niet waar. Een goed plot kan natuurlijk ook heel natuurgetrouw zijn. Aan de andere kant, en daar gaan we het dan straks over hebben, zijn natuurlijk hele grote werken in de Nederlandse letteren die plotloos zijn, of relatief plotloos, en wel heel erg goed.
Kan je een paar van je favorieten noemen dan?
Nou, ik vind Blauwe Maandagen een goed voorbeeld, eigenlijk.
Oh ja, dat is ook wel een goed voorbeeld, ja. Nou, ik ben heel erg fan van het werk van Maartje. En inderdaad, Danny is a Star. Vond ik echt een geweldig boek. En dat is inderdaad super plotloos. En het voelt gewoon heel erg aan als het echte leven. Maar helemaal plotloos is het niet. Ik bedoel, het begint gewoon met iemand die een kat krijgt. En uiteindelijk dat de kat doodgaat. Ik bedoel,
dat is een plot.
Dat is een plot.
Dat is helemaal een plot. Niet alles hoeft zeg maar Orient Express te zijn.
Nee. Kijk, ik ben het wel Maartje eens dat als het allemaal draait omdat er een grote onthulling is. En oh, eigenlijk, we dachten dat het mijn vader was. Maar het bleek eigenlijk mijn oom. Weet je, oké, ja, dat kan gezocht aanvoelen en zo. Maar ik bedoel, in een roman en in een memoir maak je een keuze als schrijver in wat je vertelt en niet. En ik denk dat als je naar je leven kijkt en je kiest een bepaalde ervaring, heeft die wel degelijk heel vaak de vorm van een plot. Je dacht iets en het blijkt niet zo te zijn. Of je maakt iets mee en dat krijgt een bepaalde betekenis. Dat is bijna al een plot.
Ja, dus bijna alles heeft een plot. Maar kijk, aan de andere kant zijn er dus ook wel een heleboel jonge schrijvers die zich vrijwaren van het plot. En dat ik denk dat dat echt...
Ja, en oudere schrijvers.
Is omdat ze dan niet kunnen... kiezen, zeg maar. Het is een beetje gebrek aan Kill Your Darlings.
Jij denkt dat het gemakshalve is.
Ja, ik denk een beetje dat als je elke gedachte interessant vindt die je misschien potentieel wil opschrijven, en dan heb ik het niet over Maartje Wortel hoor, maar alleen over haar uitspraak, dat je dan die brei krijgt die inderdaad vrij natuurgetrouw is, maar verder misschien niet scherp genoeg. Dus het is het snijden waar jij het net over had, dat een plot maakt,
ja.
En dat je dus moet doen en dat wel moeilijk is en ingewikkeld. En dat kun je ook laten. En dan heb je een plotloos. En dat is dan heel postmodern. Als je dan een gedachte over hebt, is het ineens postmodern. Terwijl ik denk dat dat gewoon uit luiheid is.
Nou ja, weet je, laatst was ik iets aan het teruglezen over wat ik een van de mooiste romans uit de Nederlandse literatuur vind. Tonkat van Peter Vels. Dat hebben we ook in eerdere seizoenen van Boeken FM, toen jij nog de middelbare school zat, aan bod laten komen.
En misschien waar ook.
Is waarschijnlijk waar, hè? En Tonkat heeft hij geschreven en hij wilde per se geen plot inbouwen, maar hij wilde wel dat je als lezer de hele tijd doorlas. Dus je denkt van, oh, wat gaat er nu gebeuren? En wat gaat er nu gebeuren? Eigenlijk wat je ook in een aantal romans van Haruki Murakami tegenkomt. En allereerst, ik geloof niet dat er een plotloze roman bestaat. Want wij mensen, wij lezers, zijn gewend om te denken in plots en te denken om wat kan ik hier alsnog uithalen. Dus je kan als schrijver zeggen, oh, ik doe geen plot in. Wij lezers halen er hoe dan ook wat uit.
We zoeken de betekenis
dus in. Jou, plotloze schrijver. Dat gebeurt hoe dan ook. Ten tweede is het een misvatting om te denken dat je louter boeken zou lezen en op schrijven louter voor plot. Het gaat ook om stijl. Ja. Het gaat om een sfeer die je te... Een sfeer. Dat komt natuurlijk ook als je gaat ook om een sfeer. Via een boek natuurlijk. Hè. Dus en drie, het is helemaal geen moderne ontwikkeling dat een boek plotloos zou zijn. Nee, bedoel je, het werd toch ook Tristram Shandy al verweten dat het helemaal nergens op sloeg. Het, kijk, weet je, de mens is een homo fabulans. Dus we denken sowieso in verhalen. En we denken
gooi
ook...
Gooi er gewoon uit.
Ja, I know, right. En we denken ook in chronologieën en in terugkijken op dingen. En kijk, Maarten Toonder, die heeft daar zo'n mooie uitspraak over. Op een gegeven moment werd hij 75. Er waren diverse uitgeverijen die zeiden... Nou, weet je, Maarten Toonder trouwens, Charlotte... Die tekende vroeger Odie B. Bommel en Tom Poes. Tripverhaaltjes. Oh. Ja, zo leuk.
Ja, dat was in de krant. Dat is een papieren blad. Ja. Dat werd elke dag bij je thuis.
Zoals wat in mijn kattenbak ligt.
Zoiets. En Toonder werd 75 en werd gevraagd van... wil jij je biografie schrijven? En toen zei hij van, nou liever niet, want... het is heel moeilijk om een chronologie aan te brengen in je leven. Want wat je herinnert is vaker het gevolg van iets... dat later in je leven pas heeft plaatsgevonden.
Dat is heel interessant.
Dus we kunnen niet eens... zinloos denken. Dat is heel moeilijk. We proberen er altijd... En kijk, zelfs als ik naar De Groef kijk van Maartje Wortel... dat niet gaat over dat geweldige nummer van Madonna... maar over zo'n moment in je leven dat je vastgelopen bent... zoals een groef in een plaat. Daar zit een ontwikkeling in. Een ontwikkeling van de persoon. Om een nieuwe vorm van leven te gaan beginnen. Om een oude liefde los te laten. Zelfs in Kamers Antikamers van Nia Weijers... waarmee je ook zou kunnen zeggen, ja, is het plotloos of niet? Het vertelt iets hoe je als vrouw op een gegeven moment in je leven... gaat kijken van wat zijn nu nog mijn mogelijkheden... afhankelijk van de relaties die ik heb gehad... afhankelijk van de seksuele identiteit die ik van buitenaf opgelegd krijg. Toch, Joost? Heb jij dat boek ook gelezen?
Ja.
Dus weet je...
Het onderzoekt verschillende plotten, hoe je kan leven als vrouw.
Ja.
Nee, en ik moet er ook aan denken dat klassiek een interview met een... evolutionair bioloog. En die zei van, onze hersenen hebben een cognitief imperatief. En dat houdt in dat we hebben geleerd, mensen leren. Dus we ontdekken, hey, vuur is warm, dus daar moet ik voor oppassen. Dat leren gewoon onze verre voorvaderen al. Dus we leren altijd dingen. En we zoeken overal causaliteit in. En dingen hebben een reden en die hebben een gevolg. En dat werkt volgens mij ook gewoon heel erg als je een verhaal leest. Ik bedoel, zelfs boeken die heel los zijn geschreven. Op het moment dat je er leest en over nadenkt, ga je zelf die verbanden invullen. Ja. En ga je het zelf doen. Dus misschien kan Maartje wel gelijk hebben hoor. En kan je een boek redelijk plotloos schrijven. Maar dat is dan echt het, wat natuurlijk dus het hele spanningsveld van literatuur is. Dat wat de schrijver maakt iets anders is dan de lezer leest.
En dat is precies een fantastische brug naar de volgende schrijver. Oh. Die in de woestenij, die werd nagelaten door de Tweede Wereldoorlog... opeens overal betekenissen aan elkaar vast ging knopen. Haast een ijdele poging om het geseculariseerde landschap... waar de Nederlandse ziel dodende was vanaf 1945... toch nog iets van een doel, een roeping en een zin te geven.
Hoe heette die guy ook weer?
Ben je benieuwd naar meer? Zoals Ellen net zei, verschijnen we vanaf nu wekelijks... Dus voor het vervolg van deze aflevering luister je volgende week woensdag weer naar Boeken FM. Doei!